Van de 89ste psalm zingen we het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Met schaamte is hij bedekt, elk kan hem straffeloos sterven. Hoe lang, getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid, die niemand af kan keren, gelijk een brandend vuur het verdrukte volk verteren? Het is uit een 22ste psalm en daarvan het 18e vers. Verder uit Gods heilig woord, u wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in de 22ste psalm, vooraf de 12 artikelen des geloofs. En den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft, tot dusverre. Onze hulpe is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag aan de plaatsen des gebeds. Uw goedertierenheden die zijn groot en die zijn vele. En uw langmoedigheid en verdraagzaamheid betoont genoeg aan voorwerpen zoals wij zijn, die toch niet anders kunnen dan uw arbeid en moeite maken met de zonden en met de ongerechtigheden. God verlaten, God verzaken en God verloochenen, dat is van nature ons leven. Maar het mocht u behagen, aanbiddelijke majesteit in de hemel, om aan ellendigen ook in deze middag nog te gedenken, waar uw woord gelezen zal worden en uw getuigenis nog zal gepredikt te worden, of dat het mag zijn naar de zin en mening van God en Heilige Geest, dat het mag zijn naar het harte van Jeruzalem, dat het zij mag bovenal tot de verheerlijking van uw naam, en dat de hel beschaamd mag worden met al zijn macht en kracht, en dat uw arme volk in het midden van ons nog gesterkt mocht worden in dat algemeen ongetwijfeld christelijk geloof wat we straks nog hebben gehoord op grond van uw getuigenis, geleden onder Pontius Pilatus, gestorven en begraven, maar ook opgewekt een derde dagen, waar toch in uw overzegende middelaar de grondslag ligt van alle heil en zaligheid, de kracht, de bron, de sterkte van het leven van uw gunstgenoten, van dat volk dat in derzelve niet anders als de dood gewaar wordt, en dat volk dat in de dood wordt overgegeven om Jezus wil, opdat het leven van Jezus in het sterfelijk vlees zou openbaard worden. Ge mocht de verborgenheden van dat lijden en sterven ook in deze middag nog willen ontdekken. We zijn blind in schemelswegen, we hebben geen verstand meer. Zoals een van uw volk in uw woorden betuigd heeft, geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen niet gekend. En een andere man die heeft betuigd, het zijn maar stukjes der zaken en maar einden der wegen die we van hem hebben gehoord, hoe groot zal de donder van zijn majesteit zijn. O aanbiddelijke wezen, ge mocht de waarheid willen openen waar we zelf niet kunnen, machteloos en krachteloos, en waar het hoe langer hoe onmogelijker wordt. We zouden denken makkelijker, maar hoe langer hoe onmogelijker om nog een woord voor te brengen dat tot Gods ere zou kunnen verstrekken. Zalf al uw knechten met de zalfolie van de Heilige Geest. Verlicht ons verduisterd verstand. Laat het ons aan woorden en zaken niet ontbreken. En dat het nog tot een verkwikking was dat we in uw huis nog mochten zijn. En dat de wonderen van uw almacht en vrijmacht nog verheerlijk mochten worden in het midden van ons, dat er nog wel gebeuren mocht dat de eeuwigheid zou verduren. Gedenk aan al de zieken en kranken, ook aan een van onze ambtsdragers die in het ziekenhuis ligt en al de anderen die daar verpleegd worden en verzorgd worden. We dragen ze op aan uw troon, als met uw raad bestaan mag. Breng ze nog terug tot de betrekkingen en bovenal heilig het tot een vrucht ten eeuwige leven. Gedenk aan alle weduwen en wezen en weduwenaars. Zie een gunst van boven op hun samen ter neer. Daar zijn er onder die niet meer met ons opgaan kunnen. En daar zijn er die wellicht deze plaats niet meer betreden zullen. Wil ze voorbereiden en toebereiden om u te ontmoeten. Ook een oude man die deze week 95 jaar geworden is. En een oude moeder in het midden van ons 85, zo oud als Caleb. Och, wil ze samen in de avond van het leven nog denken. De noden zijn zo groot, ze kunnen er zelf niet helpen. En ze weten het ook niet, op weg reizen naar de eeuwigheid. Maar mocht ge nog eens wonderen doen en genade verheerlijken bij aan en voortgang, om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En zie een gunst van boven neer op land en volk en overheden. O, dat de zonde nog eens afgebroken en de gerechtigheid gebouwd mocht worden. En dat er nog een verootmoediging kwam voor het aangezicht uw goddelijke majesteit. Gedenk ook hem die uw woord in deze middag nog hoop te brengen. Ge mocht hem nog voorlichten en toelichten en inlichten door uw eeuwige geest. En de wonderen van uw genade nog groot maken om Gods ere te bedoelen. En het heil van Sion te zoeken, uw volk er nog onder te stichten, te verkwikken, te ontdekken, te ontbloten, alles weg te nemen wat we niet kwijt willen, en uit genade schenken wat we niet missen willen, de droggronden ontdekken, en och, wil nog arme zondaars hier en elders bekeren, ook onder de Joden en heiden nog werken, in de verzoening van al onze zonden om Christus willen. Amen. Psalm 89 en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 69. Hoor mij, o Heer, uw goedertierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. Teer, hoe groot is mij uw mededogen, verhoor uw knecht die hete tranen schrijt. Verberg voor hem uw aangezicht toch niet, want ik bezwijk door angst en tegenheden. Ai, haast u tot mij te hulpen in mijn verdriet. De nood klimt hoog, verhoor mijn smeekgebeden. Het is uit Psalm 69 en daarvan het 7e en het 8e vers. geliefden. De apostel Paulus, die heeft in 2 Korinthen 8, vers 9 betuigd, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede zoudt rijk worden. We hebben daar een duidelijke proef van in zijn geboorte in Bethlehems kribbe. Daar ziet ge dat woord van de apostel Paulus reeds bevestigd. Wat de armste moeder onder ons nog bezit, dat heeft Maria gemist. Want er staat in Lucas 2, ten opzichte van de geboorte van Christus, dat hij in doeken gewonden is en neergelegd in de kribbe. Toch waren er nog doeken waar Christus in gewonden is. Maar Paulus die zegt, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. En nu is Christus, toen hij ging sterven, nu is Christus ook zelf zijn kleed nog verloren. Hij heeft naakt gehangen aan het kruis van Golgotha. We wensen vanmiddag met de hulp van Gods daar een enkel woord over te zeggen. Mijn tekst dat is in Johannes 19, vers 23 en 24, waar Gods woord al dus luidt, de krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist had, namen zijn klederen en maakten 4 delen voor elke krijgsknecht een deel en een rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover lopen, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. We wensen een ogenblik met u te handelen over de verdeling van Christus' klederen. Ten eerste, wat geweest is tot verzwaring van Christus' lijden. Wat plaats gehad heeft naar de schriften en wat geschied is tot de zaligheid van de kerk. De tekst zegt, de krijgsknechten dan, als zij hem gekruist hadden, namen zijn klederen. We lezen van de klederen van Christus in Marcus 5. Waar we de historie of de geschiedenis hebben van die bloedvloeiende vrouw. Die zei, als ik alleen de zoom van zijn kleed maar zal aanraken, dan zal ik gezond worden. In het algemeen hadden de Joden 5 stukken kleding. 5. Ze hadden ten eerste een hoofddoek. Een hoofddoek waar een van de punten de nek bedekte, hangend op de rug. En die hoofddoek die was ter bescherming van de hoofd, waar de zon zo kon branden. Ze hadden ook in de tweede plaats een lange, sluitende lijfrok, wat eigenlijk hetzelfde was als een mantel. Ze hadden een gordel midden onder lenden, waar ge ook gedurig van leest in Gods getuigenis. Ze hadden een wijd overkleed. En dat kleed dat werd gebruikt ook in de nacht, waar ze zichzelf in wonden en zo sliepen. Ze hadden ook sandalen die ze gebruikten wanneer ze liepen. Nu waren er hier 4 krijgsknechten. Dus wanneer ze die klederen gingen verdelen, dan bleef er nog 1 stuk over. En dat was de rok. Dat was de rok zonder naad, van bovenaf geheel geweven. En ze hebben zoveel verstand gebruikt, die mensen, of mogen gebruiken, laat ik dat liever zeggen, want de mens heeft geen verstand. Ze zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal. Want vanzelf, ze waren met de 4. En dan zou die rok, die zou gescheurd moeten worden. En dan zouden ze vanzelf wel elk een deel kunnen krijgen. Maar dat had geen betekenis. Daar konden ze niets mee beginnen. Dus daarom hebben ze over die rok het lot geworpen. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. En dan volgt er in die tekst, dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. Die kleren van zulke gekruisigde persoon waren naar de wet het eigendom van degene die die straf hadden uitgevoerd. Dus die mensen die hadden daar recht op. Dat ze een deel van die klederen kregen. Maar vanzelf, daar zijn in Gods getuigenis zoveel oneindige diepten. We lezen Gods woord, maar we hebben maar gedurig te zeggen, hoe lezen we dat woord? Meestal omdat het een gewoonte is. Daar zijn we in opgevoed. En zelf al hebben we door genade eerbied voor dat woord gekregen. Waar zullen we in ons leven gedurig beschaamd moeten zijn dat we er zo weinig van beseffen en zo weinig van verstaan? Dat is omdat een mens het licht van Gods geest in zijn leven missende is. En we moeten altijd maar bedenken, mensen, dat we zoveel van het woord van God weten, als dat God persoonlijk ervan openbaart en ontdekt in ons leven. Dat kunt ge zelfs bemerken in onze oudvaders. Dat kunt ge bemerken ook in de verklaringen van Gods woord die we van verschillende hervormers en oude schrijvers hebben. Daar blijven bij de beste die we hebben, daar blijven altijd nog vragen over. En we kunnen altijd bemerken het verschil of ze iets verklaren uit haar verstand of uit haar hart. Dat is een groot verschil. Zo is het ook met hetgeen wat we vanmiddag hebben te overdenken. Christus die staat hier bij vernieuwing in het middelpunt. En we hebben drie kleine puntjes vanmiddag. Drie. Om te overdenken. In het verband van de waarheid. Ten eerste, hoe dat Christus als borg zijn recht verloren is. Ten tweede, hoe dat Christus zijn eer verloren is. En in de derde plaats, hoe dat Christus zijn bedekking verloren is. Dus zijn recht, zijn eer en zijn bedekking. Voordat we daartoe overgaan, hebben we nog wat anders. En dat is dit, geliefden. Ge zult het zelden op de wereld gehoord hebben dat mensen kleren gaan verdelen van degenen die nog leven. Ik denk, daar zullen er ook hier in Grand Trapez nog verschillende zijn die van jaar tot jaar bewaren de kleren van de betrekkingen die van hun zijde zijn weggenomen. Elk voorjaar wanneer schoonmaak is, of in het najaar, dan worden op vele plaatsen die kleren nog weer voor den dag gehaald en buiten gehangen. En dan weer worden ze teruggebracht op de plaatsen waar ze ze bewaren. En als je dan tegen die mensen zegt, waarom toch? Waarom toch? Je man, je vrouw, je kind komt nooit meer terug. Dat is afgedaan. En waarom bewaar je nu nog die kleren? Waarom? Je kunt wel denken dat het elk jaar opnieuw weer droefheid veroorzaakt wanneer je die kleren weer ziet. Dan worden wonden geopend die voor een lange tijd als bijna genezen waren, al wordt dat niet alles weggenomen, maar God die is toch zo goed dat vele dingen in ons leven slijten, omdat anders het zou voor een mens geen leven zijn. Maar die mensen die bewaren die kleren. En dat veroorzaakt veel smart. Kan niet anders. Maar dat ze kleren gaan verdelen van iemand die op sterven ligt, dat zou je zeldzaam horen. Hier gebeurt het. Hier gaan ze onderaan dat kruis van Christus zijn kleren verdelen. Het lot te werpen over zijn gelaat, over zijn gewaad. Christus die heeft gehoord het rammelen van de dobbelsteen in de handen van die soldaat. Natuurlijk ten opzichte van die soldaten, die hebben dat gedaan in blindheid. Want werkelijk mensen, werkelijk. Een natuurlijk mens, die weet nergens van af. De natuurlijke mens, die begrijpt niet de dingen die des Geestes God zijn. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En zelfs Gods volk. Wat hebben ze in hun leven nodig? En ik zal er nog wat bij gaan zeggen vanmiddag. Wat hebben ze in hun leven nodig? Meer en meer en meer. De verlichtende bediening van God en Heilige Geest. Het is, als we ouder worden, als dat we hoe langer hoe dwazer worden. En hoe langer minder verstand hebben. En hoe langer minder besef hebben. Waarom zouden nu die soldaten die kleren verdeeld hebben voor dat Christus ging sterven? Zou ze bevreesd geweest zijn dat een ander die kleren nemen zou? Dat ze soms gestolen zouden worden? Nee, dat kun je niet denken. Maar daar is wat anders in. En dat is dit. Ze hebben die klederen verdeeld met de gedachte dat hij die klederen gedragen heeft, dat hij ze nooit meer aan zou trekken. Dat hij ze nooit meer nodig zou hebben. Daarom hebben die soldaten dat maar gedaan voordat hij sterven. Want 3 jaar hebben ze die Christus gezocht om te doden. Ze hebben alle pogingen te werk gesteld om hem van de wereld af te krijgen. En u is hem eindelijk veroordeeld om te sterven. Nu hangt hij aan dat kruis, hij komt er niet meer af. Straks dan wordt dat lichaam weggeworpen, zoals dat gedurig geschiedde op die hoofdschedelplaats. En dan zullen de vogelen des hemels die zullen komen, die zullen dat vlees dat er nog eens overgebleven is wegpikken. En dan zullen die benen die zullen daar liggen, daar op dat Golgotha. Dat is het einde. Maar terugkomen in dit leven en in de wereld, dat zal niet meer gebeuren. Toch, mijn geliefden, de hand Gods was in het verdelen van de kleden. En die krijgsknechten, al lag het voor de rekening hoe dat ze dat gedaan hebben, maar die krijgsknechten die hebben onbewust moeten uitvoeren wat in de 22e psalm reeds geschreven was. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn gewaad hebben ze het lot geworpen. Dit nu hebben de krijgsknechten gedaan. En nu kom ik tot de punten. Ten eerste, het recht. Ten tweede, de eer. En ten derde, de bedekking. Want Christus, die heeft terug moeten verwerven hetgeen dat wij verzondigd hebben. Ge weet, in de staat der rechtheid hebben we geen kleren gedragen. Dat was niet nodig, omdat Adam en Eva versierd waren met het beeld Gods. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus Adam die had geen kleren nodig. En de zonde was er niet. Dus daar was ook geen schaamte. Daar was ook geen schaamte. En zodra dat Christus op de wereld gekomen is, dan is hem daar geopenbaard van de hemel als de tweede Adam. Daar staat in Psalm 69, wat ik niet geroofd heb, dat moet ik als dan wedergeven. En nu hebben we God van zijn ere beroofd in paradijs. En Christus is gekomen om die ere van zijn vader weer terug te geven en om die ere weer te herstellen. Toen Adam gezondigd heeft, dan staat er in Genesis 3 dat zijn ogen geopend werden en dat hij zag dat hij naakt was. Omdat in de dadelijkheid dat kleed van Gods beeld, dat was van de mens door God weggenomen. Adam die heeft zichzelf en dan ook verborgen. Hij was beschaamd, niet schuldig, maar beschaamd. Want het schuldgevoel dat miste hij. Dat is duidelijk gebleken omdat hij de schuld op God wierp. Die vrouw die ge mij gegeven hebt, die heeft me te eten gegeven. Maar in de dadelijkheid heeft de Heere, die heeft Adam en Eva bekleed met rokken. Zelf hadden ze de eigen al bedekt met vijgenbladeren. De eerste godsdienst op de wereld. De eerste godsdienst. En die eerste godsdienst die zie je nog over de hele wereld. Zijnzelf bedekken. Een mens die moet heus niet naar de school gaan om te leren liegen. En je moet ook niet naar de school gaan om te leren om je eigen te verontschuldigen. Dat zit zo diep in de mens ingekankerd. In elk mens ingekankerd. Daarom zei David, laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En toen Adam bekleed is met die rokken van vellen, dat heeft bloed gekost. Want er is een beest geslacht. En het is van den beginnen, is het reeds openbaar geworden, dat zonder bloed storten dat er geen vergeving is. We kunnen, gemeente, we kunnen het nooit genoeg zeggen en voorhouden, dat onze tranen en onze schuldbelijdenissen zelfs, dat die de zonde niet kunnen wegnemen, maar dat het alleen is het dierbare en het goddelijke bloed van de middelaar Jezus Christus. Dat bloed dat verzoent en dat bloed dat wast en dat reinigt. En u heeft de mens uit kracht van zijn val nergens meer recht op. Een mens heeft alle weldaden en alle zegeningen verzondigd. Een mens die heeft ook verzondigd om nog gekleed te mogen gaan. Als dat beseft werd, geliefden, wat zou de mens toch een ander leven hebben? En wat mocht er wel een waarschuwing zijn, een waarschuwende stem, waarom dat we kleren dragen moeten vanwege de zonde? En straks dat het weer zomer zou worden, dat de mensen wellicht, zoals dat allemaal ellendiger wordt, als het ware een half naakt en naakt bijna over de wereld lopen. Allemaal bewijzen dat de mens geen besef heeft van de zonde en geen besef heeft wat zichzelf onderworpen heeft in de val van Adam. Een mens die is alle recht en alle aanspraak is een kwijt. En dat heeft nu Christus als borg voor zijn uitverkorenen moeten doorleven. Daarom de verdeling van Christus klederen, dat is geweest in de eerste plaats tot verzwaring van zijn bitter lijden. Wat is er over dat hoofd van die Christus niet gegaan? Ook vanaf Golgotha, vanaf Gethsemane tot Golgotha. Wat is hij bespot geworden, gehoond geworden, gesmaad geworden, gelasterd geworden. En nu bij vernieuwing. Want vanzelf heb je er wel eens over gedacht, mensen. Daar staat hier de krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruisigd hadden, namen zijn klederen. Christus die had gestaan voor Herodes. Die had gestaan voor Pilatus. En toen hebben ze zijn klederen ook uitgedaan. Ze hebben hem bekleed met een soldatenmantel. Een rietstaf in zijn hand gegeven. Ze hebben hem bespot als een verwaande en gewaande koning. Want ze hebben geweigerd om hem te herkennen als de koning van Israël. En nu hebben ze weer, na die tijd, hebben ze weer zijn eigen kleren aangedaan. En Christus heeft dat allemaal aanvaard. Hij heeft zijn mond niet open gedaan onder die smaad en onder die schande. Een persoon 33 jaar oud. En dan de verwisseling van zijn klederen. En nu tenslotte worden al zijn klederen uitgedaan. En ze gaan die kleren verdelen. En ze gaan het lot werpen over zijn gewaad. Wat een verzwaring, geliefden, van het lijden van Christus. En als je nu komt tot de vraag waarom, dan is er maar één antwoord. En dat ene antwoord, dat is de volvoering van de gerechtigheid God. Want alles wat ze met Christus gedaan hebben, dat zou met ons gedaan moeten worden. En dat zou met ons plaats hebben, wanneer we zonder genade gaan sterven. Want al wat over Christus gekomen is, dat zal over elk onbekeerd mens komen. Smijt de held die zegt in een van zijn preken, dat wanneer een mens in de hel komt, dat niet alleen God hem zal bespotten, maar hij zegt een duivel die gaat ook met je spotten. Daar staat in de spreuken van Salomo, dat God zal lachen in de verderf, en dat hij zal spotten wanneer er vrezen komt. En smijt hij die vocht eraan toe, dat de duivel ook zal gaan spotten, door tegen die mens te zeggen, ge hebt geweten dat ik een bedrieger was, dat ik een leugenaar was, dat ik een moordenaar was, dat ik je verderf gezocht heb, maar je hebt geweigerd om God te geloven. En je hebt mij als leugenaar geloofd. En nu, Nu zie je en nu heb je de gevolgen ervan. En die gevolgen die heb je nu te dragen. Tot in alle eeuwigheid toe. Dus het was het recht van God. Dat Christus zijn kleren verdeeld moesten worden. Maar het was voor die Christus ook zulke verschrikkelijke verzwaring van zijn lijden. Met smaad is hij overladen geworden. Omdat de mens een eeuwige smaad over zichzelf gehaald heeft in paradijs. Daar staat van die vrouwen bij het kruis van Christus dat ze van verre hem aanschouwd hebben. Van verre. Met andere woorden, ze zijn er niet voorbij gekomen. Nee. Die vrouwen die hebben zich geschaamd om het te doen. En die hebben een weinigje ervan gevoeld wat die borg doorleefd heeft toen hij daar aan dat kruis voor de hele wereld tentoongesteld werd. Waar zoveel mensen een behagen gehad hebben in die gekruisigde Christus, omdat hij nu eindelijk gekruisigd was en het leven zou verlaten. Daar is nog iets van de schepping in een mens overgebleven. Dat wil zeggen, gedeeltelijk. Onze vaderen die zeggen van kleine vonkens, genoegzaam om al ons schuld te benemen. En dat is ook schaamtegevoel. Wanneer een mens aan zichzelf en wordt overgelaten en als een beest gelijk wordt, dan is dat schaamtegevoel, dat gaat ook weg. Want het is met geen pen te beschrijven, geliefden, hoe verschrikkelijk diep dat de val van de mens is in paradijs. Een mens die zou dag en nacht, van minuut tot minuut en van seconde tot seconde wel moeten smeken dat God hem wil gedenken, dat God hem wil bewaren en dat God hem niet aan de totale uitleving van zijn goddeloos en verdorven hart zal overgeven. Want wat zal er dan toch naar voren komen? Christus die hangt daar aan dat kruis, omdat de mens niet alleen zijn recht kwijt is, maar een mens is ook zijn ere verloren. Onze vaderen die zeggen op een andere plaats in de belijdenis des geloofs, toen hij nog in ere was, heeft hij het niet gewaardeerd, heeft hij het niet beseft. En nu Christus die heeft als borg dat voor zijn kerk allemaal ondergaan, gewillig ondergaan, omdat zijn liefde brandde tot de verheerlijking van de deugden Gods. Er zijn twee dingen in het leven van Gods kerk en dat is geliefden. Verzoenen en herstellen. Twee dingen die noodzakelijk zijn. Zou het niet noodzakelijk zijn om tot God bekeerd te worden? Dat is het eerste. Dat is het eerste, geliefden. Wat Paulus zegt in Efeze 2, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood te werd door de zonden en door de misdaden. Maar zodra God de mens wederbaart, door zijn geest en door zijn woord, dan komt voor een mens de strijd. Dan komt voor de mens de banden en de gevangenissen. Het is Gods gewone weg, we hebben zo vaak erop gewezen. Het is Gods gewone weg om een mens te overtuigen van zijn dadelijke zonden. En ik zou erbij willen zeggen, zodra als een mens het dragen kan, want dat is een punt waar we onze aandacht wel aan te geven hebben. God die zou een mens in één dag door alles heen kunnen brengen. En er zijn mensen als exempels in de waarheid vanwege de vrijmacht Gods dat de Heere dat gedaan heeft. Saulus 3 dagen, de tol die man in Handelingen 16, de jeler, in één nacht. Door alle zaken heen gebracht. Maar dat zijn ook bijzondere wegen geweest. We lezen van die stokbewaarder dat hem gereed was om een einde aan zijn leven te maken. Toen God hem verpletterde onder de wet en onder de toorn en onder de gramschap Gods. En Christus daar geopenbaard is en verheerlijkt is. Maar het is Gods gewone weg om later de mens naar paradijs te brengen. En in paradijs gekomen zijnde, daar wordt voor een mens alle hoop en alle verwachting afgesneden. Daar in paradijs, daar wordt het mijn hoop die is vergaan. En mijn verwachting van de Heer. Dan wordt het voor een mens een hopeloze zaak. En dan moet. Dat kan ook niet anders. Dan moet Christus daar geopenbaard worden aan die zielen. Als de weg, de waarheid en het leven. En nu die twee stukken, de verzoenen en de herstellen, geliefden. Het is een weldaad om met God verzoend te worden. Een weldaad dat God je zonde wegwerpt in een zee van eeuwige wreedheid om ze nooit meer te gedenken. Een weldaad dat een mens zijn ogen geopend wordt voor Christus en voor zijn gerechtigheid en voor dat bloed. Waardoor we met God verzoend en bevredigd kunnen worden. Want dat bloed van Abel dat riep om wraken. Maar het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En dat verzoent ons met God. Dat die scheiding wordt weggenomen. Dat Gods gemis wordt weggenomen. Maar nu de herstelling. Herstelling in de gemeenschap met God. Die herstelling die we van nodig hebben. Dat we terugkomen in de staat der rechtheid. Daar staat in Job 33. Dat men zal wederkeren tot de dagen van zijn jeugd. En tot de dagen van zijn jonkheid. En daar ziet op de herstelling van de kerk. Waar de adem toch voor ons kind ligt. Waar ze niet langer meer gasten en vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God zijn. En dat dat volk door de genade des heiligen geestes. Dat ze nu ook bekleed worden met de klederen des heils. En met de mantel van Gods gerechtigheid. En dat ze daar nu staan voor het aangezicht van Gods als een maagd. Als een reine maagd. Zonder vlek en zonder enige rimpel. En dat vanaf die tijd dat God geen zonde meer ziet in Jacob. en geen overtreding in zijn volk Israël, dat die borg het voor ons overgenomen en voor ons opgenomen heeft, en dat zijn borgtochtelijke bediening niet alleen in onze zielen geopenbaard wordt, dat is het eerste. In de tweede plaats, dat die bediening verklaard wordt, dat de mens door de stukken heen geleid wordt, en in de derde plaats, dat de zielen verwaardigd mag worden, dat het toegepast wordt door de Heilige Geest aan zijn zielen, en dat dan Christus zijn schuld overneemt, maar dat hij de gerechtigheid van Christus en zijn heiligheid deelachtig wordt, en dat dan die borgtochtelijke bediening van die middelaar zulke waarde krijgt als een vervulling van de goddelijke belofte, zoals we zingen uit Psalm 22. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn benen zijn in mij van één gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Het is het zevende van de 22e psalm. Daar zijn nog verschillende zaken die in die klederen verdeling van Christus begrepen zijn en opgesloten. We zouden kunnen zeggen ten eerste dat die rok zonder naad, dat ziet op de kerken Gods, dat ziet op de gerechtigheid van Christus, maar dat ziet ook op geloof en bekering. Misschien dat we vanavond daar wat van kunnen zeggen, ik weet het nog niet. Maar de tijd is nu zoverre reeds verstreken dat het nodig is om met de waarheid een weinigje tot onszelf gaan inkeren. Ja. De verdelen van Christus klederen, dat is geweest tot verzwaring van zijn lijden, geliefden. Och, wanneer we in dat heiligdom van Christus lijden, een weinig worden ingebracht, dan staat ons verstand met eerbied stil. Vanwege de liefde des Vaders, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen, ja, voor ons allen, dat is voor zijn kerk, voor zijn uitverkoren kerk, gegeven heeft. En hoe zou hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? O, wat een zaak, geliefden, dat de Vader het liefste, het innigste, het tederste, wat hij bezat, waar die Zoon van eeuwigheid was in de schoot van zijn Vader, zijn vermaak, zijn verlusting, dat hij die Zoon hier in de wereld gezonden heeft om te lijden en om te sterven, om door de ravijnen van de dood heen te gaan, opdat God met die zondaar zou verzoend, maar opdat ook die zondaar met God verzoend zou kunnen worden. Want Sion, dat moet door recht verlost worden en er wederkerenden door gerechtigheid. En om nu door de genade Gods geliefden, om daar nu kennis van te krijgen, geen beschouwende kennis, want dat is koud, maar bevindelijke, praktikale kennis voor ons eigen hart. Het is vandaag de laatste lijdenszondag van de week, hopen we zijn dood te herdenken. En als we nog zijn mogen in het land der levenden, dan de volgende week is weer Pasen. En het kan voor mij en het kan voor u voor de laatste maal zijn dat we dat evangelie hebben gehoord. Het is groter wonder dat de mens leeft dan dat de mens sterft. En nu is de vraag, geliefden, wat vrucht heeft het voor ons afgeworpen? Is er wel eens ooit een tijd in ons leven gekomen dat we ontdekt zijn en overtuigd zijn van onze staat en van onze toestand? Een andere zaak, mensen, connected with dat, is God wel eens ooit met ons begonnen? Heeft God onze ogen wel eens ooit geopend? Is er wel eens ooit in ons leven een tijd gekomen dat we op onze heupen geklopt hebben, beschaamd en schaamrood, dat we gezondigd hebben tegen de allerhoogste majesteit Gods. En gemeente, dat is het begin. Dat is het begin. Het begin dat bestaat niet dat ik geloofde. Het begin dat bestaat niet dat ik zo blij werd, nee. Maar het begin dat bestaat daarin dat de mens tegen God gezondigd heeft. En dat men droefheid naar God heeft leren kennen, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En als je nu vraagt vanmiddag waarom, man, waarom, leg je daar zo de nadruk op, dan zal ik je wel van antwoord dienen. Omdat we kunnen niet bij het begin blijven leven en blijven staan, maar het begin uit God, dat moet in ons hart en leven zijn. En als nu de eerste stap in ons leven verkeerd is, dan kan de tweede stap het niet beter maken. Nee, daar moeten we wel over denken. En we zijn allemaal op weg en reizen naar de eeuwigheid. De kerken zijn vol, over het algemeen, met gelukkige mensen. Met voldane mensen, met mensen die wat hebben. Maar Christus, die had in Bethlehem nog doeken, maar aan kruis heeft hij zijn klederen verspeeld. Christus heeft niets overgehouden. En Gods kerk, dat houdt ook niets over. Gods kerk komt in de dood terecht met zichzelf. Als mij geen hulp of uitkomst bleek en mijn geest in mij bezweek en overstelpt werd door ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. En verblijd gemeente zonder bedroefd geweest te zijn, dat is een onmogelijke, dat is een onmogelijke zaak. En wanneer we van God wat zullen krijgen in ons leven, dan zal het gemis, dat zal groter worden als het bezit. Want, en dat is een tweede zaak waarop ik heb te wijzen, aan deze zijde van het graf is het een God missende kerk. In den hemel is het een God bezittende kerk, maar hier een God missende kerk. Al wordt het statelijk voor een mens opgelost, de verzoening met God en de herstelling in zijn gemeenschap, maar in de weg van heiligmaken, in de weg van zelfverloochening en van zelfverfoeiing en van zelfmishagen, dan zal ons gemis, dat zal steeds groter worden. Maar groter worden, opdat Christus zal rijzen en stijgen in ons hart en in ons leven. Opdat Christus een gestalte in onze harten zal krijgen. Want, en dat gaat dezelfde weg, naar die mate dat er ontdekking is aan onze verloren staat in Adam, naar die mate zal er ook openbaring zijn van de rijkdom van Gods genade die daar is in Christus Jezus. En nu hebben ze Christus zijn kleren uitgedaan. Nee, dat heb je gehoord vanmiddag. Ze hebben dezelfde kleren die hij aan had toen hij begon te lijden. die hebben ze hem weer aangetrokken. En ze hebben die kleren ook weer uitgetrokken. En nu moet in ons leven, mensen, het kleed van hoogmoed en het kleed van eigen gerechtigheid en van alle bedekselen der schande, dat kleed dat moet uitgetrokken worden, opdat de mens naakt voor God geplaatst zal worden. Dat er totaal niets meer over zal blijven van de mens, om dan vatbaar gemaakt te worden, zoals er staat in Jesaja 61, bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. God doet een afgesneden zaak op de aarde. Maar wat ook het einde voor dat volk zal wezen, dat ze straks zullen ingaan in de vreugde hun scheren. Daar staat in Psalms 45, we zullen straks zingen, straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleden rijk gestikt tot haar komen. En dat is het voorrecht van Gods kinderen. O gemeente, de wereld is leeg en de wereld blijft leeg. En ik hoop gemeente dat ons Pasen niet bestaan zal in het zenden en ontvangen van allerlei kaarten en van allerlei presents. Och, wat een arm leven. Maar dat we Christus leren kennen in de kracht van zijn opstanding, zijn dood gelijkvormig. En dan zullen we alles er niet van leren in ons leven. Och nee, maar als we dan maar iets ervan mogen leren, en als we er maar iets van mogen kennen voor ons eigen hart en leven, zodat we getroost mogen leven en eenmaal zalig zullen mogen sterven. En als dan die dag en die uur aanbreekt, dat we geen vreemd God zullen ontmoeten, maar een God die verzoend is in het aangezicht van Christus en van zijn eeuwig geldende gerechtigheid. En om dat lam straks toe te brengen, de aanbidding en de dankzegging, tot in aller eeuwen eeuwigheid toe. Want dat lam dat is geslacht, dat heeft daar op Golgotha gehangen, als een spot en smaad van mensen. En hij heeft het alles aanvaard. Hij heeft het alles geleden en gestreden. En dat tot heil van zijn kerk en tot verhoging van de deugden van zijn vader. Opdat dat volk rechtvaardig verloren zou gaan. Maar opdat ook dat volk rechtvaardig zalig zal worden. Niet door de achterdeur. Maar straks dan gaan ze door de voorpoort, gaan ze erin. Door die poorten des hemels. Waar de kerk van gezongen heeft in Psalm 118. Ontsluit. Ontsluit voor mijn schreden. De poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. En loven, scheren majesteit. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord uit uw woord nog willen zegenen en heiligen en toepassen voor ons arme harten op weg en reizen naar de eeuwigheid. Ge mocht met innerlijke ontferming over ons bewogen zijn. We zijn het met onszelf niet van nature. En ge weet dat zelfs een David, de man naar Gods hart, dat hij moest klagen, hoe kleeft mijn ziel aan stof. Ai, zie mijn nood. Och, werkt die behoefte in onze harten, opdat we toch leerden bedenken bij aan- en voortgang de dingen die tot onze eeuwige vrede zij dienden. Gedenk ons in de week die we ingegaan zijn met deze dag, dat ons overdenkingen van de Heere zoet mochten zijn en dat we ons in u mochten vreugen, dat een ieder tot zijn arbeid gesterkt mag worden en dat ons leven mag zijn in de vrezen van uw naam, opdat we straks niet voor eeuwig beschaamd daar staan zullen voor die geduchte troon. Breng ons in de avond nogmaals samen, als met uw lieve raad kan en mag bestaan. En kroon ons dus samen met uw goedgunstigheden in de verzoening van onze zonden, om Jezus willen. Amen. Het zevende van Psalm 45, straks leidt mijn haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar een koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet, die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij geleid met lofgezangen, de vreugde voelen die afstraalt van haar wangen. Tot zij daar elk gewaagd van haar een lof, ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Het is het zevende vers uit een 45ste psalm. Thank you. den Segen des Herrn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.